Goedemiddag, luisteraars, naar ons voorleesmoment en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deze middag zullen wij met een nieuw boek beginnen. Het is het vervolg op het vorige en de titel van dit boek is Een Beter Vaderland. Immigranten. De stuurman van de Exote staat in gepeins verzonken en staart over de golven van de Middellandse Zee. Schuimkoppend baant de passagiersboot zich een weg door het woelige water, in de richting van Palestina. Palestina, zo heet het land sinds lange, lange jaren. Maar nu, een week geleden, is het omgedoopt tot Israël. Verleden jaar is er door de Volkenbond vergaderd en besloten om het Engelse mandaat op te heffen. Nu, in het jaar 1948, mag de staat Israël onafhankelijk zijn. Het land is verdeeld. Wel, wat jammer is, vindt stuurman Vieder. De Palestijnen, die ook meenden recht te hebben op het land, vloeiende van melk en honing, eisten hun deel en ook de Arabieren gaven het alleenrecht niet op. Waarom moesten de Joden een eigen staat krijgen? Weliswaar was de westelijke Jordaanoever een hele brede strook. Bij Jordanië ingedeeld en de grens daarvan liep dwars door Jeruzalem. Desondanks, het begin is er. Wie viel de verloren grond na kortere of langere tijd wel weer in handen van de Israëli's? Want hierdoor, door die verkaveling, was de oorlog opnieuw uitgebroken. De omringende volkeren, die tegengestemd hadden over de verdeling, verklaarden Israël meteen de oorlog. Israël, dat zo kort nog maar vrij was, werd meteen weer in een oorlog gewikkeld. Maar de emigratie heeft voortgang, denkt de man achter het roer, zich in stilte verkneukelend. Ai, ai. De Zionistenbond zit er goed achter om hun broeders en zusters naar het vlees hier in Israël een nieuw vaderland te geven. Hij zelf is ook een Jood en hoopt zich met zijn vrouw en kinderen daar ook te vestigen. Hoe meer Joden er in Palestina zullen komen, des te meer weerstand zij kunnen bieden aan de vijanden. God had hen toch zelf dit land ten erve gegeven? Sprak je wel niet eenmaal tot vader Abraham? Ga uit uw land en uit uw maagschap en trek op naar het land dat ik u wijzen zal. Jonathan Vieder knikt met het hoofd, ten teken dat dit alles zo is. Als het moet, zal ook hij meevechten om zijn land te verdedigen tegen al die hatelijke belagers van zijn volk. De deur van de stuurhut gaat langzaam open en kapitein David Lausanne verschijnt in de deuropening. Met een zeekaart in de hand treedt hij nader en blijft bij Jonathan Vieder stuurstoel staan. Hij tuurt op het kompas en knikt. Het gaat goed zo, zegt hij tevreden. Ze koersen nu regelrecht op de kust aan. Nog even en ze zullen de veilige haven binnenvaren. Haifa, de oude stad. Ja, die heeft een prachthaven. Ze hebben de wind achter zich. Het kan niet beter. Een smalle streep wordt zichtbaar. In de nevelige verten doemt de kust reeds op. De beide scheepslui en de kajuit overleggen wat ze nog regelen moeten, eer ze vaste grond onder de voeten zullen hebben. Op het dak van de Exote staan veel jongens en mannen. Ze zien ook dat er land in zicht komt. Een luide juichkreet klinkt op. Al spoedig stemmen de anderen op het dak verkerende passagiers ermee in. Land in zicht, hoera! Daar moet ergens de haven van de stad Haifa zijn. Daar ja, De contouren worden al meer gezien. De overige passagiers duiken ook op vanuit de passagiershutten. Vrouwen en kinderen, ook zij zijn nieuwsgierig naar wat dat gejuich boven hun hoofden betekent. Land in zicht is het gevleugelde woord dat de vele opvarenden in vuur en vlam zat. De Joden uit vele delen van de wereld, hier op het dak van de Exotus bijeenvergaard, lachen en juichen van blijdschap. Wie het eerst begon met het inzetten van het Joodse volkslied, niemand kan het naderhand vertellen. Maar vele stemmen paren zich met de woorden van het lied. Terwijl de wit-blauwe vlag met de Davidster in het midden wappert over de emigrantengroep, klinkt het gezang op, vol ontroering, luistert kapitein Wieder toe, hoor. Zolang in het hart de Joodse ziel nog leeft, zal het oog van verlangen niet rusten om oostwaarts naar Sion uit te zien. Onze hoop zal niet verdwijnen om als een vrij volk te leven in Sion en in Jeruzalem. Nu zullen zij dan toch eindelijk het beloofde land binnengaan. Maar de matrozen zeggen dat het nog wel een paar uur duurt eer het zover is. Straks zullen ze eerst gaan dineren. En de kok belooft om vanavond eerst nog eens wat extra's te zullen doen. Hij heeft al die weken, zolang ze hier aan boord zijn, voor een goede maaltijd gezorgd. Kosjere maaltijden, zuiver, volgens de Joodse voorschriften bereid. Maar vanavond, belooft hij, heeft hij iets heel bijzonders op de menulijst staan. Het blijft een verrassing, hoe ze op de boot ook zeuren om te mogen weten wat dat gerecht zijn mocht. Hij houdt het geheim, ze moeten zich hierbij neerleggen. De kok zwijgt in alle talen. Het zal in elk geval wel echt koosje zijn. Het schriftwoord dat met het bokje nooit mag koken in de melk van de moeder, dat staat als een paal boven water voor de echte Israëliet. Vlees en melkproducten dus maar goed gescheiden houden, luidt het parool. De mensenmassa blijft nog napraten op het bovenschip, nog lang nadat de kok met zijn koksmaatjes naar de scheepskeuken is afgedaald. Sommigen staan in diep gepeins verzonken in de verte te turen. Welke gedachten komen er al niet bij hen boven in dit zeer aangrijpende uur, nu Israël dichterbij komt? De diaspora heeft diepe voren getrokken onder de aanwezigen op het vaartuig. Velen van degenen die zij zo lief hadden, ze zijn er niet meer. Ze zijn omgekomen in die bange oorlogstijd, toen de nazi's de Joden martelden aan de doden. Ze zijn vermoord door de beulshanden van de Hitlersknechten. Het is een harde zaak voor de overgeblevenen. Opeens schrikken de zeevarenden op van een oorverdovend lawaai. Wat is dat opeens? Het is de scheepspijp maar, ten teken dat het schip de haven in wil. De ondergaande zon schijnt op het nu kalme watervlak. Het lijkt wel alsof er duizenden en nog eens duizenden zilveren lichtjes meedansen op de zachte deining van het havenwater. Vanaf de wal klinkt gepepper. Ze hebben begrepen dat het zeeschip de haven in wil. De industriegebieden liggen daar overal verspreid. Aan de hoge schoorsteenpijpen van de vele fabrieken steken boven de lage gebouwen uit. De mensen op de boot maken zich nu al gereed om, zodra het kan, het schip te verlaten. Straks zullen ze door de medewerkers worden opgewacht. De helpers van het Zionistenbestuur zullen hen naar de opvangcenter begeleiden, is hun verteld. Hun harten kloppen van blijde verwachting. Zullen ze dan nu eindelijk thuiskomen? Ze weten ook wel dat ze door de vijanden rondom het land Palestina worden bestreden. De vrede is ook nu nog niet. Maar met Gods hulp zullen ze de oorlog winnen. Jawel is hun vanouds een God op wie zij kunnen bouwen. De emigranten, ze roepen elkaar toe de wens die ze zo dikwijls koesteren. Lasana, habeach, Yeshur ha'alem. Dat betekent volgend jaar in Jeruzalem. Of op dit ogenblik bedoeld als morgen is Jeruzalem, het betere vaderland. Die avond eten de opvarenden van de Exodus hun afscheidsmaal. Ze smullen van de heerlijke komkommersalade met lamsvlees en petrisvis. Het is een voorproefje van de kost die ze in het land Israël vaak zullen eten. En de kok, hij verstaat zijn vak zo goed als geen ander. Het is grandioos. De gasten smullen van de goed bereide maaltijd. Het smaakt naar meer. Rachel Stokvis en Lea Sanders helpen bij het opdienen van de spijzen. En ook Lisbeth, Lea's jongere zus, loopt met schalen aan borden te slepen. Het drietal heeft van het begin af dat de Exodus koers naar Israël zette, de handen uit de mouwen gestoken. Met nog meer Joodse meisjes doen ze alles wat ze kunnen om het personeel bij te staan. Ze zullen in de toekomst ook hard mee moeten werken om het land op te bouwen. Dat hebben zij in de voorlichtingsavonden in Nederland wel vernomen. De kibbutzim, weet je, die kunnen hun diensten wel gebruiken. En voor kost en inwoning en een klein zakgeld zullen ze werken. Werken voor hun toekomst. Toekomst? Lea en Rachel, de beide meisjes, hebben trouwplannen. Rachel, die met Lea's broer een verkering heeft. En Lea, die met Bram da Costa gaat. Zij beiden zien uit naar de dag van hun huwelijk. Dat gesloten zal worden. Ze gaan immers al zo'n 3 jaar met elkaar om. En dan wordt het tijd, vindt moeder Saar. Het zou mooi zijn als het huwelijk van haar beide kinderen, broer en zus, op 1 dag door de rabbijn werd bevestigd. Rachel en Bram, ze zou zich geen betere schoondochter en schoonzoon kunnen wensen. Ze hadden tenslotte de leeftijd ook. Als je in de 20 bent, is het hoog tijd, vindt Saar, naar Joodse bevatting. De meisjes schuiven lenig en galant tussen de rijen scheepstoelen door. De geurige vis en het krokante lamsvlees vinden nogal aftrek. Het is echt een feestgerecht. Als allen bezig zijn om hun maal te verorberen, zetten ook de bedienstetjes zich neer aan een aparte tafel. Er heerst een opgewekte stemming onder de emigrantenvolk. Ze gissen ook naar hun toekomst. Ze vragen zich af of ze vanavond al van boord mogen of moeten ze wachten tot morgen. De schemering gaat plotseling over in een donkere avond. Dat is iets nieuws voor de meeste mensen aan boord. Dit is echt iets voor deze streek, waar alles zo anders is dan in westerse landen. Daar gaat alles veel langzamer. Dan opeens een harde bons. En de zee stoomermeert aan tegen de kade. De emigranten kijken eerst verschrikt, maar beginnen dan te lachen. Ze waren ook zo bezig met het versterken van de inwendige mens, dat ze er even geen erg in hadden dat ze zich op de Exodus bevonden. O ja, ze zijn geland in de havenstad Haifa. Na het eten horen zij door de scheepstoeter wat er te gebeuren staat. Ze zullen pas morgenochtend van boord mogen. Hun paspoorten en visa moeten worden gecontroleerd en de koffers doorzocht. Dan pas, als alles in orde is, zal de ontscheping plaatsvinden. In verband met de oorlogstoestand waar het land Israël in verkeert, is zo'n strenge controle noodzakelijk. De volgende morgen gaan ze van boot. Saar Sanders, de weduwe van Moos Sanders, die vermoord is door de beulshanden van de nazi's, voelt haar gemes heel sterk. Waarom mocht haar man dit niet beleven? Ze slikt haar tranen weg. Waarom niet? Maar dan, opeens, weet zij het. Als die vreselijke vervolging door de Duitsers er niet geweest was, dan was er wellicht ook geen uittocht gevolgd. Ze ziet nog eens om naar het schip dat ze gezamenlijk hebben verlaten. Daar prijken de letters op de romp, Exotus. Dat betekent, weet ze, uittocht. Daar gaan ze dan. In lange rijen lopen ze voort. Ze volgen de mannen en vrouwen van het emigrantencomité. Lisbeth loopt vlak naast haar. O, ze herinnert zich nu ook heel goed hoe ze ook gelopen hadden toen ze door de SS'ers waren opgepikt en in rijen naar de trein werden gedirigeerd om naar Westerbork gedeporteerd te worden. O, nu niet meer aan denken, dan wordt ze zo somber gestemd. Al die vreselijke dingen, daar wil ze op deze blijde dag niet meer aan denken. Weg ermee! Maar elke keer opnieuw dringt het kampsyndroom zich aan haar op. Dan opeens bidt ze haar in stilte. Zomaar, midden, tussen al die emigranten. Ze bidt zonder enig gebaar of zonder een woord te zeggen. Woordeloos bidt zij. Adonai, I help mij. Verlos mij van die nare gedachten. Lisbeth ziet haar moeder van opzij aan. Wat heeft ze toch? Ze doet toch wel vreemd. Denkt ze ook aan vader misschien? Veel tijd om er verder over na te denken krijgt Lisbeth echter niet. Daar klinkt opeens muziek. Daar aan de rechterkant. Wat is dat? De rij voor hen houdt opeens de pas in. En ook Sara en Lisbeth staan opeens stil. Rachel en Lea, Dan en Bram en Ruben Stokvis, ze zoeken moeder Saars blik op te vangen. Hun ogen gaan naar die van Moe en naar Lisbeth. Er worden paraden gehouden, ter ere van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. En te midden van de tamboerijnen staat de president, Ben Gurion, de man die zoveel gedaan heeft voor het land. De minister-president, die omringd is door zijn militaire lijfwacht, wilde persoonlijk getuige zijn van de aankomst der emigranten, de ontheemden, die slachtoffers zijn van de Holocaust. De jonge mensen staan opeens om moeder Saar heen. Ze missen ook hun vader, maar hun toekomst ligt nog hoopvol voor hen. Maar de bejaarde vrouw, die zal het moeilijker hebben dan zij op het ogenblik. De woorden die de leider van het Joodse volk spreekt, zijn als olie in de schrijnende wonden, die allen voelen. Een ieder heeft wel verliezen geleden in de jaren die voorbij zijn. Als de man daar op het plateau zwijgt, breekt er een zwaar tumult uit. Leve de president! Leve Ben Gurion! Maar de vader van het volk Israël wil van geen eerbetoon weten. Hij was alleen maar belangstellend naar deze getroffen groep mensen. Aldra is hij weer verdwenen en zoekt zijn weg naar zijn eenzame kibbutz ergens in de woestijn. Dat is zijn werkdomein. De lange rij zet zich weer in beweging. Saar bijt zich opnieuw op de lippen om niet in luid geween uit te barsten. Ze gevoelde daar straks wel dat haar kinderen met hun vrienden meegevoelden met het verdriet om vader. Maar ze wil sterk zijn en niet week worden. Lisbeth is nog maar pas 17. Om haar moet ze ook flink zijn. Het meisje is toch al zo zenuwachtig. Dat komt door alles wat ze hebben meegemaakt in de oorlog, weet Saar. Gelukkig dat zij een goede vriend heeft, Ruben Stokvis. Die is wel 4 jaar ouder dan zij, maar dat vindt Saar goed. Dat heeft haar jongste dochter echt nodig. Iemand die haar leiding geeft, die overwicht op haar heeft. Oei, oei. Waar zouden Rubens moeder en vader toch zitten, denkt ze plotseling. Ach ja, hoe kon ze zo dom zijn? Ze weet toch dat ze bij de eerste groep horen, die helemaal voorop aanloopt. En Brams moeder, vrouw da Costa, liep steeds met hen beiden mee. O ja, ze weet het weer. Je zou de kluts ook kwijtraken met alles wat je zo achter elkaar meemaakt. Ze hadden steeds voorgenomen en onderling afgesproken om zo dicht mogelijk bij elkaar te blijven. Maar het is gebleken dat dat nog niet zo eenvoudig is als ze eerst hadden gedacht. Met z'n tienen hebben ze samen hun plannen gesmeed. De vrienden uit Amsterdam, ze zijn nu inwoners geworden van de staat Israël. Sinds kort zo genoemd. Een onafhankelijk land met een eigen regering en een goede premier. Hij was er om hun als emigranten een welkom toe te roepen. In het Hebreeuws zeggen ze Baruch Baba Haba. Welkom in het nieuwe vaderland. Komen er enerzijds veel nieuwe inwoners naar Israël, anderzijds trekken ze er ook weg. De Arabieren die in het gebied wonen, dat de Joden is toebedeeld. Ze willen hier niet langer blijven wonen. De Arabische landen rondom Israël hebben de oorlog verklaard aan de Israëli's en ze weten wat dat te betekenen heeft. Als hun stamgenoten de kans schoon zien, zullen ze de Joden de zee inslaan. Daarom maken de Arabieren dat ze wegkomen. Het boze oog, waar ze altijd zo bang voor zijn, moeten ze ontvluchten. Vol geladen ezelkarretjes trekken naar het oosten. Die stomme dieren, ze kunnen de vrachten bijna niet trekken. Al hobbelend over de rotsachtige wegen, zoeken ze hun weg. Voort, voort, weg van hier. De karren, afgewisseld door kamelen, waarop vrouw en kinderen zijn gezeten, gaan naar de Westbank, de streek langs de Dode Zee aan de Jordaan. Daar, in Jordanië, voelen ze zich veiliger dan hier tussen de soldaten van de Tsahal en de Palmachlegers. Ze gunnen zich geen tijd om te eten. Ze kopen zomaar iets onderweg, een matze of een falafel. De markttuintjes die er langs de kant van de weg staan, varen er wel bij. De falafels, de platte pannenkoekachtige zakjes, gevuld met balletjes gehakt, groenten en patat, brengen nog de meeste geld in het laadje van de kooplieden. De vluchtelingen reizen zelfs 's nachts door. Hoe eerder ze onderdak zijn in het land van herkomst, hoe beter. Als straks de legers van hun broedervolken, de Egyptenaren, er ook bij gerekend, als een nieuwe lawine zich over Palestina zullen heen storten, dan zijn ze veilig. Ze moesten wel veel achterlaten, maar als de Joden zijn vernietigd, keren ze immers weer terug. Terug in triomf, Mohammed ter eer. Bij de Joden treuren ze niet om het heengaan van de Arabieren. Ze hebben al veel te lang geplaagd. De voet was gezet waar ze konden. Wee onzer, nee. Bij de Israëli's zijn ze integendeel blij met het vertrek van de Arabieren en ook van de Palestijnen. Want de Palestijnen volgen het voorbeeld van de vluchtende Arabieren. Ze zijn eveneens benauwd dat ze straks in de knel komen. Door al die omstandigheden heeft de economie te lijden. Er heerst schaarste en er komt gebrek. Gebrek aan voedsel en toevoer van water. Maar toch kijken de Joden, de vluchtende Arabieren, met blijde ogen na. Opgeruimd, staat netjes. Sommigen maken een hoeradans rond de Tora van louter plezier. De vrouwen dansen in de rij en kloppen in de handen. Bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moet ze varen die u beminnen. De immigranten die vanuit Nederland zijn gekomen, worden in kampen ondergebracht. De kibbutzim verrijzen overal in het beloofde land. Er wordt hard gewerkt en gebouwd om de ontheemden een eigen thuis te geven. In de grote steden, zoals het nieuwe Jeruzalem en Tel Aviv en nog zoveel plaatsen meer, worden flats gebouwd. Het betekent een hele vooruitgang voor degene die voor zo'n flatgebouw in aanmerking komen. En ze maken weer plaats als ze hun nieuwe woning betrekken. Voor andere pas aangekomen immigranten, er moet doorstroming zijn. Maar de woningnood zal voorlopig een probleem blijven, want de vijandelijke machten bombarderen de oude stad Jeruzalem en velen worden hierdoor dakloos. Wat een onrust. Er is alweer een oorlogsverklaring van de Arabieren. De Joodse wijk is weldra een puinhoop. Zelfs de mooie synagoge is in vlammen opgegaan. Magor Messabeb, schrik van rondom. De jonge Joodse staat heeft het zwaar te verduren. Zullen ze tegen zo'n overmacht wel bestand zijn? Vijf landen maken zich tegen hen op. De Jordaniërs, de Syriërs, de Egyptenaren, de Irakezen en de inwoners van Libanon. Wat moeten zij van zichzelf beginnen? Zij met zo weinig oorlogsmateriaal tegen de goed getrainde en welvoorziende oorlogszuchten tegen. Dan wordt er in het geheim iets ondernomen door de Israëli's. Er moet een oude Romeinse weg bestaan die van de kust naar Jeruzalem loopt. Die weg ligt verborgen voor het oog van de vijanden, omdat hij bedolven is onder puin en bossen. Als ze die op konden graven, dan zouden ze een goede kans maken om de oude stad te heroveren. Ze hebben rust nog duur, voordat geheime plan ten uitvoer gebracht is. 'S Nachts bij maanlicht wordt er gewerkt. En dat moet zo geruisloos mogelijk gebeuren. Zal de God Yahweh hun werk willen zegenen? Het loopt allemaal volgens schema dat ze in de tekening hebben gebracht. Maar dan komt er een tegenslag. De weg loopt dwars door het gebied waar de Arabieren zijn gelegerd. Wat nu te beginnen? Er zit niets anders op dan met geweld die weg te veroveren. Tot driemaal toe worden de Israëli's verslagen. Er vallen veel doden en gewonden. Maar de strijd opgeven doen ze niet. De hele zomer van het jaar 1948 gaat onrustig voort. Intussen stroomt het land vol met nieuwe emigranten. Ze komen uit alle delen van de wereld om zich in Palestina te vestigen. De mannen en jongens, ja ook ongehuwde meisjes nemen deel aan de onafhankelijkheidsoorlog. Op naar de strijd. De tijd gaat voort, de zomer gaat over in de herfst en nog steeds duurt de strijd voort. Krijgen ze dan nimmer rust? Dat volk van Sion, de kinderen der belofte? De familie Sanders en hun vrienden kwamen daar ook achter. Ze kwamen van het ene opvangkamp in het andere terecht. Dat viel echt niet mee voor hen, die zoveel verwachtingen hadden gekoesterd van het beloofde land. Deze oorlog kost de nieuwe jonge Israëlische staat veel geld. Echter, hun vrijheid gaat voor alles. Maar ze doen wat ze kunnen om de emigranten zoveel mogelijk voor te helpen. Zelfs de trouwerij van Dan Sanders en Rachel Stokvis en Lea Sanders en Bram da Costa vonden plaats al heel snel, een maand later al. Weduwe Sanders en haar familie hebben nog heel lang nagepraat over die mooie dag in de maand Siwan. Die dag toen het dubbele huwelijksfeest plaatsgevonden heeft, na het oogstfeest, Shavuot. Een paar dagen daarna hebben de twee jonge stalletjes de grote stap gewaagd. Adonai zegene hen. Om nooit te vergeten, vond moeder Saar, toen haar kinderen als echte lieden onder de baldakijn verscholen, elkaar trouw beloofden, de trouwringen aan de vingers schoven, aan de trouwakte tekenden. Zo had ze ook eenmaal gestaan in de stad Amsterdam en beloofde zij aan haar man Moos elkaar trouw voor het leven. Ze dacht eraan hoe de Messader Kidushin toen ook, net als nu, bij deze jonge paren de kinderzegen uitsprak, de beker met wijn ophief en zij van dezelfde drank een teug gedronken hadden. Het zangkoor zette toen ook in, maar de liederen, zie ons, de weduwe denkt met weemoed aan die tijd terug. Die is voorbij. Ze weet dat met al haar terugverlangen die tijd niet terugkomt. Nee, ze moet voort totdat ook voor haar eenmaal de tijd komt dat ze van deze aarde zal moeten scheiden. Ze is reeds lang niet jong meer, al half de 50. In de maand augustus kwam heel wat huizen klaar. Die werden door de volkhuisvesting verdeeld. Achter elkaar werden aan de oude vrienden flats toegewezen. Saar Sanders, die samen met haar dochter Lisbeth een driehoekskamer is toegewezen, kon haar geluk niet op. Ruimte zat, want Lisbeth werkte buitenshuis in de kibbutz. Aan de voet van de Tabor, zo af en toe, komt ze met verlof naar huis. En wat zo fijn is, ook Lea en Bram en Dan en Rachel zitten dichtbij. Ze kregen eveneens hier in het nieuwe Jeruzalem een woning. Lea en Rachel, ze beiden werkten in het militair hospitaal. Ze dienen ook het land door de inzet van hun jonge krachten. Zolang er geen kinderen komen, kan dat ook best. Hun mannen, Dan en Bram, werden al gauw opgeroepen om mee te strijden, om op te komen voor Slangs belangen. Die volkerenhaat, ze komt toch maar weer direct uit, nu ze Israël een eigen staat vormen. Dus de handen uit de mouwen gestoken, ze moeten het land verdedigen tegen al die Arabieren. Bovendien hebben ze de guerrilla-commando's van de Palestijnen te duchten. Tis bar en boos. De vrede waarnaar de Joden zo intens verlangden, die is er nog lang niet. Maar jawa, die kan hen helpen om al die hatelijke vijanden te overwinnen. Daarvan is de bejaarde Saar Sanders van harte overtuigd. Zo zit ze dan nog een poosje te mijmeren over de gebeurtenissen van de laatste jaren. Wat hebben ze veel meegemaakt? Eerst die vreselijke wereldoorlog van 1940-1945. Daarna dachten ze te emigreren naar het betere vaderland, het land Palestina. Maar wat een tegenspoed toen ze in 1947 per schip Palestina naderden, werden ze door de Engelsen geweerd. Ze mochten het land niet in. Wat een tegenvaller. Ze moesten terug. Waar toen naartoe? Dat jaar hebben ze gezworven van het ene land naar het andere. Wat hebben ze toen ook nog veel honger en kou geleden? Maar eindelijk, in het jaar 1948, werden ze toegelaten. Israël werd tot een onafhankelijke staat uitgeroepen en het Engelse mandaat werd opgeheven. En in 1948 lukt het hun wel. Saar woont nu in een mooi huis in Jeruzalem, in haar flatje, dat in het nieuwe stadsgedeelte staat, leeft ze haar eigen leventje. Wel fijn, Lisbeth kon van tijd tot tijd naar huis haar moeder opzoeken. Over enkele weken moet ze in dienst bij de Palmmaglegers. Nog ongetrouwd komt ze in aanmerking voor de militaire dienst. Ruba Stokves, haar trouwe jeugdvriend, heeft er al vele moeite voor gedaan dat zijn meisje nog weer dicht bij hem in het Karmelgebied geplaatst mocht worden. Het zou fijn zijn, dat had hij zo graag gewild. Dan kon hij haar in zijn vrije uren even bezoeken. Wat een desillusie, want het viel net heel lang eruit. Hij, Ruban, zat in het hoge noorden en zijn vriendin straks in het zuiden. Het kon niet erger, vond Ruban. Hij schreef dat ook in een lange brief aan zijn meisje. Hij luchtte zijn hart over de teleurstelling dat hij zo ver van hem vandaan moest bivakeren. Maar Lisbeth, die de laatste maanden veel zelfstandiger was geworden, schreef hem een bemoedigende brief terug. Niet getreurd hoor, te meer daar ze hoorde dat haar broer Dan ook in Judea te Beer-Sjefa lag. Ze schreef een opgewekt terug aan Ruban en bemoedigde hem met de gedachte dat de oorlog misschien wel gauw voorbij zou zijn. En volgend jaar, dan zullen ze toch wellicht ook tot de trouwdag komen, net als haar zus Lea en zijn zus Rachel, die beiden zo gelukkig zijn met hun echtgenoten, maar nu nog dus gescheiden waren door oorlogsomstandigheden. Wees trots op me, lieve vriend, schreef ze onder meer. Zie je me al gaan in mijn kakigroene uniform met het geweer over de schouder? Al zal ik niet, zoals jij, actief deelnemen aan de krijg. Maar aan het thuisfront ben ik ook nuttig. Dat weet jij ook wel. We zijn geroepen tot de strijd, Ruban. Ons volk heeft nog nimmer rust gekend. En eens zullen we een welvaartsstaat hebben. En wat moeder altijd zegt en ons voorgehouden heeft, dat wil ik jou ook schrijven. Wie weet komt ook de Messias wel gauw. En nu wij weer tot één volk bijeen vergaderd worden, kon het de tijd wel eens zijn dat hij komen zal. Ruban, dankbaar voor die hartelijke brief van Lisbeth, gevoelde zich getroost door de woorden van haar die hij zo lief had. En ze heeft vast wel gelijk, gaf Ruban toe. De Messias, die moest wel gauw komen, nu er zoveel te doen is in de Volkerenzee. Hebben de profeten al die dingen niet voorzegd? Ze zullen komen van alle oorden der aarde en aanbidden op de berg zijner heiligheid. Dank u wel voor uw aandacht.